vandaag. We hebben niet alleen maar iets over de verre toekomst. We praten over wat het geloof voor jou en mij kan betekenen nu, op dit moment. En daarom ben ik ook heel blij dat u regen, wind en hagel volgens mij getrotseerd hebt om hier te komen om te luisteren naar de tweede bijeenkomst van The Great Escape. Vanochtend stonden we in ditzelfde gebouw stil bij het thema waarheid geopenbaard. We hebben samen kunnen zien dat er een leven in een onrustige wereld. En dat er een mogelijkheid is tot een ontsnapping. Dat je kunt ontsnappen aan de ellende die we en waar we momenteel in bevinden. En we hebben gezien dat je op tal van plekken zou kunnen gaan waar je die waarheid zou kunnen vinden. Bij jezelf, bij horoscopen. Maar we hebben gezien dat de enige waarheid die telt, die je helpt uit alle omstandigheden van deze tijd, is de waarheid uit de Bijbel, uit het woord van God. En in deze lezing vanavond gaan we stilstaan bij waarom is er een kosmische strijd? Waarom leven we op dit moment in ellende, pijn en verdriet? Voor degenen die hier zijn gekomen en die zo'n flyer hebben gekregen met The Great Escape en de aarde op de voorkant, die zien onderaan de flyer twee internetadressen. De ene is een Twitteradres. Als u een vraag heeft, dan kunt u het achterlaten bij de tafel. Maar we zijn modern als vandaag de dag en u kunt ook je vraag twitteren. Als je een vraag stelt in Twitter en je doet in je vraag hashtag, dat is zo'n kruisje, en dan The Great Escape NL, dan kunnen we je vragen beantwoorden via Twitter of je laat het bij de tafel. En als je zegt, maar Twitter is voor mij te moeilijk en mijn handschrift kunnen ze niet lezen, er is ook een Facebookpagina, dat is facebook.com/tgescape. En daar vind je alle informatie over de lezingen, nadat een lezing is geweest. Een paar dagen later kun je de audio beluisteren. Je kan vragen stellen aan mijn vrouw en mijzelf over de lezing die je vandaag hebt gehoord. En je kunt zo met ons in contact blijven. En zo ook voor mensen die op dit moment luisteren in Suriname en de Antillen, op een later tijdstip dan wel, die kunnen dan ook via die website met ons in contact komen. De kosmische strijd, de cosmic battle. Plaatjes zeggen alles. Als je naar deze plaatjes kijkt, dan zie je de recente ontwikkelingen onder andere in het Midden-Oosten. Denk maar aan Gaza op dit moment. Denk maar aan oorlogsgebieden waar zelfs kindsoldaten worden ingezet. Denk maar eens aan hongersnoden en ellende die kinderen vandaag de dag meemaken. En je euro die verbrandt als het ware letterlijk voor je ogen. Ellende, zorgen en je vraagt je af, waarom moet dit nou deze wereld overkomen? Waarom zijn we ondergedompeld in ellende, in zorgen en in problemen? Het kan toch ook veel anders? Het kan toch ook mooier? Vanochtend zagen we dat je moest ontsnappen. Je moet ontsnappen aan de ellende. Maar echt ontsnappen aan een probleem doe je als je weet waarom in eerste instantie een probleem is gekomen in deze wereld op het eerste moment. Je moet ontsnappen van de ellende. Je moet ontsnappen aan de zorgen van dit leven. En waarom is er ellende? Ellende komt omdat mensen zich afkeren van de waarheid die is geopenbaard. En zoals we eerder zeiden, de waarheid kunt je vinden in het woord van God. Op een of andere reden zijn wij mensen afgedwaald van de beste bedoelingen die er zijn voor de mensheid op deze aarde. Mensen die liever kijken naar hun eigen goeddunken, hun eigen wil, hun eigen begrip, denken dat ze op die manier kunnen komen op de plekken waar hun hart het liefst wil dat ze zijn zullen. Veel rijkdom. Mooie villa, mooie auto. Als mijn hart maar wordt bevredigd. Als mijn verlangen maar worden vervuld. Ikke en de rest kan. Maar ja, als de ene op een hoger plan werd gesteld. Ja, dan moet er iemand anders leiden. Als ik rijk wil worden, dan zal er iemand anders leiden onder mijn rijkdom op een bepaald moment. Gierigheid, macht, jaloezie. Al die dingen die dragen bij aan de ellende waar we momenteel in de wereld leven op dit moment. Er is een strijd gaande. En die strijd is niet alleen maar hier op deze planeet, in het klein als het ware. We hebben te maken met een kosmische strijd. Een strijd om de heerschappij over alles. Weet u, als je denkt aan de hemel, wat voor dingen komen jou in gedachten? Dan denk je aan een vredige, rustige, mooie plaats. Ik denk aan die commercials waar je engeltjes ziet spelen op harpen. Waar een mooie vioolmelodieën klinken. Waar de mensen een fijne tijd, de engelen een fijne tijd beleven. Een plaats waar je zegt, daar wil ik altijd zijn. Daar is vrede. Daar is rust. Daar wil ik zijn. En kunt u indenken dat daar op die fantastische mooie plaats dingen ineens helemaal mis gingen. Weet u? De hemel is de plaats waar er perfectie is in alles. Er is de plaats waar er perfectie is in de wijze van aanbidding. Aanbidding houdt in hoe mensen, hoe engelen reageren tegenover de almacht van God. We lezen in de Bijbel, in het Bijbelboek Jesaja, het volgende over de perfectie in de hemel. Jesaja hoofdstuk 6. En als u een Bijbel heeft, dan nodig ik u uit om die open te. Als u geen Bijbel heeft, maar u hoort interessante teksten, dan wil ik u aanraden om deze op te schrijven. Want in het boekwerk die u kunt krijgen na afloop van deze lezingen, staan alle teksten en alle onderwerpen beschreven. En dan kunt u heel makkelijk de teksten opzoeken in relatie met hetgene wat is gezegd. Jesaja hoofdstuk 6 uit de Bijbel. En Jesaja was een profeet. En deze profeet, toen hij jong was, kreeg een visioen. Een droom van God. En hij werd als het ware in droomgezicht getransporteerd naar de hemel. En daar aanschouwde Jesaja de pracht en praal van de hemel. Er staat in de Bijbel dat vers 6. De Heere zag hij zitten op een hoog verheven troon. En de zomen van zijn gewaanden vulden de tempel. Seraf, dat zijn engelen, stonden boven hem. En elk van die engelen hadden 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de ene engel zei tegen de andere engel, heilig, heilig, heilig. Holy, holy, holy. Prachtig aanschouwspel. Prachtig om te zien. De Heere die wordt aanbeden zoals de Heere aanbeden wilt worden. Met eerbied. Met respect, met liefde. Zou je ooit kunnen bedenken dat daar op die plaats in de hemel dingen totaal mis zouden gaan? Nee. Wie zou ooit weg willen gaan uit de perfectie van de hemel? Wie zou ooit weg willen gaan van de perfectie van de fundamenten die we kunnen vinden van de hemel. Weet u, alles wat geschapen is, alles wat we zien in deze wereld, is gebaseerd op wetten. Misschien kent u wel eentje, de wet van de zwaartekracht. Als we die wet niet hadden, zouden we spontaan van deze aarde wegvliegen. Nou, het koninkrijk van God, wat we zien in de hemel, eigenlijk het hele universum, hangt ook van elkaar samen aan een wet. De wet van God. En net zoals de hemel perfect is, net zo is de wet van God perfect. En meteen als je de wet van God hoort, dan ga je eens denken van, hè, wat kan ik daarmee? Blijf ik daarmee wel staande? De wet klinkt veel eisend, de wet klinkt dwingend, maar dat is het absoluut niet. De wet geeft duidelijk weer wat de Heere met ons wil. In een van de psalmen kan je lezen dat de bevelen van de Heer, de wetten van de Heer, recht zijn. Ze verblijden je hart en het gebod van de Heer zijn zuiver en verlicht de ogen, geeft je begrip voor al dat goede, dat perfecte wat de Heer ons wil geven. En die wet zorgt er ook voor dat we verbonden blijven. Want Gods wet is liefde. En liefde houdt ons bij elkaar. Haat houdt mensen uit elkaar. Liefde verbindt. En de wet van God is liefde. De wet van God is niet bedoeld om je ons als het ware in een hoekje weg te zetten. Dat je zoiets hebt van, oh maar God wil niet dat ik dit doe en dat ik dat doe. En dat we ons ellendig voelen en dat we in een cursus lopen. Nee, de wet van God maakt vrij. En in het Bijbelboek 1 Johannes, dank je, in het Bijbelboek 1 Johannes kunnen we zelf lezen dat als je zijn geboden, de geboden van God, in acht neemt, dat Christus bij die persoon blijft en de persoon bij Christus blijft. En hieraan weten we dat hij bij ons blijft, omdat God ons zijn geest heeft gegeven. Het volgen van God is niet het volgen van plichtmatig allemaal regeltjes. Het volgen van God, het volgen van de wet, is het uitdrukking van zijn liefde wat hij heeft voor al zijn schepselen. Wat in de hemel plaatsvindt en wat hier op aarde plaatsvindt. En als ik het heb over liefde, dan kom je hier op aarde een beetje bedrogen uit. Want liefde voor de meeste mensen heeft ook connotaties met verdriet en met pijn. Hè? Je raakt verliefd. En dan gaat de verliefdheid over en dan doet het pijn. Als de Bijbel spreekt over liefde, dan hebben we het niet over koetjes en kalvertjes liefde. Dan hebben we het niet over iets wat vluchtig voorbij gaat. Niet over dingen die we onszelf toe-eigenen om onszelf op een hoger plan te zetten. Liefde van God. De liefde die God de mensen wil geven, die hij u en mij wil geven, is naaste liefde. Is liefde die alle begrip en verstand te boven gaat. Het is liefde die gaat tot het uiterste. Het is opofferende liefde. En daar gaan we later in deze lezingen verder op in. Wat die opofferende liefde wel niet inhoudt. Maar we moeten hem wel de kans geven om hem toe te laten in ons leven. En liefde doet niemand kwaad. Liefde doet je naaste geen kwaad. Liefde is daarom dan ook de vervulling van de wet. Echte liefde, uitgedragen in het uitbrengen van die boodschap. Liefde doet, vertrapt niet iemand anders. Liefde is niet zozeer dat je onder druk voelt. En veel mensen hebben dus een verkeerde voorstelling van de wet. Zodra ze horen van, je mag dit niet. Je mag dat niet, dan zeggen ze, zie je wel, God beperkt me. Maar dat is niet zo. God wil ons de ware rust en de ware vrede geven. Dat wat we kunnen vinden in de hemel. Dat is mogelijk. Maar dan moeten we wel die wet, die liefde, deelgenoot maken van ons leven. We weten uit de Bijbel dat er een tijd is geweest dat de wet niet helder voor ogen was. Mensen die hadden het moeilijk. Misschien kent u wel het verhaal van Mozes en de Israëlieten die woonden in het land van Egypte. En die Israëlieten hadden het zwaar. in wonen ze wel betrekkelijk veilig, maar ze kwam in een gebedige farao en die liet ze hard werken. U ziet wel die mooie piramides van Gaza en dergelijke. Die piramides werden gebouwd, sommige dan ook door Israëlieten die daar als slaven werkten. Hard werkten. Dat was niet het gevoel van vrij zijn. Het was het gevoel van onderdrukking. En ze baden tot God, alsjeblieft, Heere, red ons uit deze ellende. En de Bijbel beschrijft in de Bijbel Exodus, dat op een bepaald moment de Heer zegt, ik hoor jullie geschreeuw. Ik hoor jullie ellende. Ik laat jullie niet in de steek. Ik ga jullie helpen ontsnappen. Een kleine great escape als het ware. En u kent de verhalen. Mozes en Aaron die gaan naar farao en zeggen, laat mijn volk gaan. En de farao zei, dat doe ik niet. En er kwam een plaag en dan gingen weer naar de farao tot de tiende plaag. De eerstgeborenen werden stierven waarvan het bloed niet aan de deurposten was. En het volk van Israël ontsnapte aan de ellende van waar ze toen in waren. Maar ze hadden niet helder voor ogen meer alle bedoelingen die God met hun voor had. En God gaf het volk, het Mozes, gaf die twee stenen tafelen mee, met daarop de 10 geboden, de 10 woorden, de 10 basisprincipes van de hemel, die gelden voor alle mensen op aarde. Of je nu Jood bent, of Griek, of Egyptenaar, of Antilliaan, of Nederlander, Gods wet is onveranderlijk, geldt voor alle tijden, maakt niet uit wie je bent. Opnieuw werd de wet aan het volk ter gedachtenis gebracht. En dan denken heel veel mensen, ach, die wet van God, die geldt alleen maar voor die mensen die woonden daar in de woestijn 40 jaar lang dulden. Maar Jezus is gekomen, Jezus stierf aan het kruis, dus al die geboden hebben we niet meer nodig en we kunnen makkelijk verder door het leven, want we hebben Jezus. En heel veel mensen vergeten dat Jezus degene is geweest is die zelf heeft gezegd dat zijn geboden, zijn woorden die toen werden uitgesproken daar in Sinaï, die 10 geboden, ook gelden als Jezus op aarde zou wandelen en ook nadat Jezus op aarde zou wandelen. In het Bijbelboek Matteüs, in het 5e hoofdstuk, kunnen we lezen wat Jezus zei over zijn relatie ten opzichte van de wet. En wat was de wet ook alweer? De wet was de kenmerk van Gods liefde. Het fundament van het koninkrijk van God. Matteüs 5, vers 17. En wat zei Jezus? Denk niet dat ik, Jezus, gekomen is om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om die te vervullen. Jezus is gekomen om nog een keertje te benadrukken, het fundament van Gods liefde, het koninkrijk van God, de wet, wat de waarheid is, dat kom ik jullie duidelijk verkondigen. Jezus zei verder tot zijn toehoorders, totdat hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of tittel van de wet voorbij gaan, totdat alles is geschied. En met alles is geschied, bedoelt hij niet alleen maar wat Jezus heeft gedaan hier op aarde, maar alles, totdat de bevrijdingspoging geweest is. En Gods wet is onveranderlijk. Dus ook al zou alles zijn geschied, Gods wet verandert nooit. En dan hoor je mensen zeggen van, ja, maar het is toch zo moeilijk om al die geboden en regels en dingen uit de Bijbel allemaal in je gedachten te proppen en te onthouden. En denk van, oh, ik moet lief zijn voor mijn naaste. Oh, ik moet lief zijn voor mijn vader en moeder. Oh, dan ben ik weer, hoe zat het ook alweer met het 5e gebod? En ja, ik mag niet jaloers zijn op mijn naaste. En oh, ik moet goed praten over het koninkrijk van God. Hebben de mensen dat wij zelf iets moeten doen om die wetten van God in orde te houden. Is niet zo. Wij krijgen kracht van omhoog om die wetten te houden. Nadat Jezus zou teruggaan naar de hemel, had Jezus van tevoren beloofd dat er iemand zou komen om ons te helpen. En heel veel mensen vinden het een beetje een apart thema, maar Jezus sprak over de trooster. De trooster staat ook wel voor de Heilige Geest. En die trooster heeft een belangrijke taak. Niet alleen maar op het gebied van ons helpen, dingen duidelijk te maken. Nee, de Heilige Geest heeft ook een rol met betrekking tot de ontsnappingspoging waar we ons allemaal mee mogen bezighouden. De Heilige Geest is gekomen om de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Weet u nog? Bij de eerste lezing, dat we spraken dat er drie geheime boodschappen waren. En dat een van die drie geheime boodschappen die geopenbaard moest worden, was dat een oordeel aanstaande was. Je moet je er ergens voor oppassen. En de Heilige Geest probeert mensen, jong en oud, rijk en arm, op tijd te overtuigen, aan te sporen. Er vindt iets plaats. Hou je aan de wet. Hou je weg van het afkeren van de wet. En maak je klaar, want er staat binnenkort iets te gebeuren. Johannes, een van de apostelen, schreef: maar wanneer de Geest komt van de waarheid, zal hij de weg wijzen in heel de waarheid. En hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord heeft zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Als je je inlaat met de trooster, de Heilige Geest. Als je je inlaat voor die veranderde persoon die als het ware een kracht in jou kan werken om te volharden aan dat wat de Heer ons wil bieden. Dan ben je op de weg om deel te nemen aan de grootste ontsnappingspoging ooit. Heel veel mensen, zonder dat ze dat bewust doorhebben, spreken die geest die ons wil overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel tegen. U kent wel die tekenfilms waar er op één van je schouder een engeltje zit en op de andere schouder zit er een duiveltje en die spreken allemaal dingen in je hoofd. En soms heb je iets van: ik wil niet wat engeltje luisteren. En ze laten zich in met verkeerde gedachten. Verkeerde ideeën. Door te denken van die wet van God. Die beperkt me. Daar wil ik niet naar luisteren. Daar wil ik me niet aan vasthouden. Ik kan mijn eigen ding wel doen. En wat gebeurt er als je de geest die tot je wil spreken weerspreekt? Dan ben je heel snel op de weg van zonde. Het is belangrijk om niet de Heilige Geest tegen te spreken als hij ons duidelijk maakt dat we ons moeten houden aan Gods geboden. Immers, onder alle omstandigheden dienen we ons te houden aan de wet. Het niet houden aan de wet van God, dat noemen we zonde. Zonde is niet wanneer je kleine dochter, zoontje, neefje of nichtje een glas chocolademelk ziet op tafel en dat valt op je nieuwe tapijt en we zeggen: oh, dat is zonde. Dat is Nederlands taalgebruik, maar zonde is daadwerkelijk het tegenspreken, het niet handelen in overeenkomsten met Gods wet, met Gods bedoeling voor u en voor mij. Als je denkt dat je het op eigen kracht Gods geboden kan houden, dan kom je bedrogen uit. Heel veel mensen denken van, nou, ik heb een goede opleiding genoten. Ik heb 10 jaar op school gezeten. Ik heb een HBO of een universiteitstitel behaald. Ik ben bachelor of ik ben master. En ik heb het gehaald. Ik heb genoeg intellect om zelf de geboden van God te kunnen bestuderen. En ik kan mezelf aanhouden. Ik weet zelf wel wanneer ik goed bezig ben en wanneer ik fout bezig ben. Weet u wat de Bijbel zegt over mensen die denken dat ze het zelf voor elkaar hebben met betrekking tot zonde? Die zelf denken dat ze alle aspecten kunnen doorgronden? Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En als ligt zich in het hart. En wie kan het kennen? We kennen onze eigen intenties niet volkomen. Degene die wij het meest bedriegen, zijn we zelf. Elke dag, als ik in de spiegel kijk, en ik kijk naar mezelf, dan zie ik de grootste bedrieger in de spiegel staan. Niet omdat ik dat wil, niet omdat ik dat in die situatie geplaatst wil zijn, maar omdat de Bijbel zegt dat wij in alle essentie niet weten wat er diep in onze eigen hart omgaat. En dat is een harde boodschap. Want je denkt maar, ik heb toch altijd goed gedaan. Ik ben lief voor mijn buurman. Ik geef de kartjes van mijn buurvrouw te eten. Ik ben toch een goed persoon. Hoe kan jij nou, Riley Jack, die mij nog nooit heeft gezien, zeggen dat ik niet goed ben? Riley zegt het niet. Ik zeg het omdat het in de Bijbel staat. En dan kom je in een situatie van, Riley, ben je nou mij een hopeloze boodschap? Je nodigt mij uit door regen en wind en storm en ik kom in deze zaal en dan kom ik eigenlijk te horen dat eigenlijk zijn we allemaal besmet door de zonde. Dan schrik je te pletter. Dat is niet leuk om te horen. Het is niet leuk om te horen dat we in feite besmet zijn met een dodelijke ziekte. Immers, als je niet leeft met God op de juiste manier, als je je inlaat met dingen die gaan tegen de wet, dan doe je zonde. En de Bijbel is heel erg duidelijk over zonde. En ik kan het niet mooier maken dan het is. Want in het Bijbelboek Romeinen, hoofdstuk 6, vers 23 staat, het loon van de zonde is de dood. Ik kan het niet mooier dan het is. Dat heeft de Heer laten optekenen. En dan denk je bij jezelf, ja maar, Riley, is er dan geen hoop? Je bent bij voorbaat al veroordeeld tot de doodstraf. Kom je naar een lezing, The Great Escape, kom je horen hoe je bevrijd kan worden, en het eerste wat je te horen krijgt is, je kunt niet ontsnappen. We hebben allemaal gezondigd, we kennen ons hart niet, en de loon van de zonde is de dood. Ik zit al in een gevangenis en de boodschap die ik hoor is van, daar kom ik nooit uit. Gelukkig is er hoop. Gelukkig is er een uitweg. Wat schrijft de Bijbel over die uitweg? De genadegraaf van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Er is een ontsnapping mogelijk. Er is een ontsnapping mogelijk van de ellende die je ziet in de wereld op dit moment. Er is ook een ontsnapping mogelijk uit de ellende van de zonde waar we ons allemaal op een of andere manier mee te maken hebben. Jezus zei, ik ben gekomen om niet de wet af te schaffen, maar om te vervullen. De wet is het toonbeeld van liefde. Liefde is datgene wat Gods wet voor ieder doet. Dus het tegenovergestelde van zonde en haat en ellende en dood is liefde. Toch moeten we op een bepaalde manier omgaan met dat zondeprobleem. Weet u, ik ken een verhaal over hoe ellendig de zonde is, als de ziekte. Ten tijde van het Romeinse Rijk, in de dagen onder andere dat men leefde in de tijd van Jezus, weet u hoe ze omgingen met moordenaars? Sommigen gingen aan het kruis, maar ze hadden ook een vreselijke straf die duidelijk illustreert hoe erg het effect is van de zonde op mensen. Als je iemand zou vermoorden, en die vermoorde persoon werd gevonden, en jij als moordenaar kreeg die dode aan je gebonden. Moordenaar en vermoorden aan jou vastgenaaid. Dan keek je elke dag opnieuw letterlijk de dood in je ogen. Ik weet, het is een onsmakelijk verhaal. Keek je elke dag de dood in de ogen. Al de sappen van de verteerde persoon die gingen in jou, en dat kan behoorlijk stinken. Het gaat infecteren. Je krijgt zweren, bulten. En uiteindelijk sterf je aan datgene wat je zelf hebt veroorzaakt, namelijk de dood van de ander, wordt jouw dood. Zonde is een ziekte. We zijn allemaal besmet met een vervelende ziekte en zonde leidt uiteindelijk tot de dood. Hoe kom je uiteindelijk van die straf af? Hoe kom je uiteindelijk los van al die ellende? Daar gaat deze lezingenserie over. Hoe je kunt ontsnappen. Want je hoeft niet stilzwijgend te kijken naar een ziekte. Het enige wat je hoeft te doen is de genadegraaf van Jezus Christus aan te nemen. Nou, deze hele ellende met zonde en het verbreken van Gods wet is ergens begonnen. Kun je nog herinneren aan het begin van deze lezing toen ik sprak over dat die hemel zo'n perfecte plaats was waar de engelen zeiden heilig, heilig, heilig. Waar 10.000 engelen de Heere dienden. In vrede, in rust, in eerbied. Kunt u zich indenken dat op zo'n fantastische plaats ineens oorlog uitbreekt? Het is moeilijk te bevatten, maar in deze perfecte geschapen plaats door God brak oorlog uit. Er was een van de engelen die dicht bij de Heere stond. Die was niet zo blij meer. En deze engel ging wat moeilijkheden veroorzaken. En we kunnen daarop lezen in een van de profetische Bijbelboeken. Dat is Openbaring. Dat is het laatste Bijbelboek. En daarvan het 12e hoofdstuk. En daar leest u het opmerkelijke verhaal over het feit dat er iemand is die oorlog veroorzaakt in een perfecte plaats. In Openbaring 12 vanaf vers 1 staat de volgende. En toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. De draak is in het Bijbelboek Openbaring een andere naam voor Satan, voor de duivel, voor het kwade, voor de boze. Een derde van de engelen hadden zich gekeerd tegenover de liefdevolle God. Een derde van de engelen vocht tegen twee derde van de engelen die de Heere trouw bleven. In een perfecte plaats. Nu zou je afvragen, hoe kan iemand in een perfecte plaats rotzooi trappen? Het is alsof je het mooiste cadeau hebt gekregen met Sint-Nicolaas of met kerst. Of met je verjaardag. En dat je het perfecte cadeautje waar je tijden naar hebt uitgezien, beetpakt en in brand steekt. Perfectie loslaten. Omdat je denkt dat wat je zelf kan bewerkstelligen beter is dan datgene wat God in alle perfectie aan ons heeft gegeven. Dan vraag je af naar mij, waarom zou zo'n Lucifer, zo heet die engel, waarom zou die toch willen vechten tegenover God? God had toch alles perfect gemaakt? Waarom zou dan eens een engel ineens? Ik heb niet alle antwoorden, broeders en zusters, maar ik weet wel dat de Bijbel zegt in Ezechiël 28, u was een scherub, was een engel, die zijn vleugels beschermd uitspreidt. Daarvoor heb ik u, daar is God, die engel aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te middel van vurige stenen. U was volmaakt in al uw wegen. Vanaf de dag dat u werd geschapen, totdat er onrecht in je hart werd gevonden. Er gebeurde iets met deze Lucifer. Ineens dacht hij, de wet van God, dat beperkt. De wet van God, die hoef ik niet te houden. De wet van God, daar kan ik me niet aan houden. Ik wil wat anders. En dit dacht deze engel. Jesaja 14, vers 14 zei, ik zal overstijgen boven de wolkenhoogte en ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. In sommige Bijbels staan gelijkstellen aan de Allerhoogste. Lucifer wilde op gelijke plan komen met God. En als het nog even kan, er bovenuit steken. Want die wet die God had gemaakt, zei Lucifer, dat kan nooit goed zijn. En dat gedrag wat Lucifer had, dat hebben heel veel mensen, bewust of onbewust, vandaag nog ook. Ik kan me wel beter voorstellen wat goed voor mij is. Ik kan zelf wel een weg vinden uit deze ellende. Ik weet het zelf wel. God, ik heb u niet nodig. Ik doe mijn eigen ding. Datgene wat we in de hemel zagen gebeuren, zien we hier ook op aarde gebeuren. Weet u, er is een Nederlandse gezegde die zegt, hoogmoed komt voor de val. Het is heel duidelijk dat als je je gedraagt, net zoals Satan, Lucifer, de duivel dat heeft gedaan, dat een onhoudbare situatie is. We weten uit de Bijbel dat Satan van alles heeft geprobeerd om de engelen tegen God op te zetten. Die Bijbel, het woord van God, daar moet je niet naar luisteren. Tegen engelen zei hij, weet je wat? God die beperkt ons. Die God die wil niet het beste voor ons. Kijk, ik ben maar hier bij de troon, maar we zouden nog veel hoger kunnen zijn. God vertelt ons niet alles. Geroezemoes. Engelen werden opgestookt. En sommigen begonnen te twijfelen. Sommigen begonnen te twijfelen aan de woorden van God. Sommigen dachten van, weet je wat? Misschien heeft deze Lucifer wel gelijk. En er brak dus oorlog uit in de hemel. En Je kan er allerlei voorstellingen bij hebben bij hoe zo'n oorlog in de hemel eruit zou kunnen hebben gezien. Maar wat we in essentie weten, is dat het plan van Satan is mislukt. Satan, zo lees in Openbaring 12, wordt uit de hemel geduwd. Tezamen met 31 van de engelen. Want waar perfectie heerst, mag zonde niet heersen. En dan denkt u bij uzelf van, als je zo'n kwaad jongen hebt als Satan, en engelen dient te luisteren, God, waarom gebruik je geen bliksemstraal en verlaat je Satan, poep, verdwijnen? Waarom in één keer alle ellende zo uit de weg ruimen? Opgeschoven, weg. Kunnen we doorgaan? Als dat God dat had gedaan op die manier, dan hadden de twijfels die langzamerhand door Satan werden gestuurd binnen het kampement van engelen, dan gingen even denken van, misschien is God toch wel een tyrannieke God. En dan gingen nog meer mensen twijfelen. Soms laat God dingen toe, niet omdat hij dat wil, maar omdat wij zullen inzien wat het effect is uiteindelijk van de zonde. Wat de effect is als je uiteindelijk niet kiest voor de liefde van de Heer. Als je uiteindelijk niet genoegen neemt met de liefdevolle wet van God. Nou, we weten dat het kwade uit de hemel werd gestuurd. Naar deze aarde eigenlijk is gekomen. En daar liep de pas geschapen mens rond. De kroonstuk van Gods schepping kunt u lezen in Genesis 1 en 2. De mens, geschapen naar het evenbeeld, naar het beeld van God. Fantastisch. Een mooie groene planeet. En elke keer als ik over berg, dan denk ik aan die lekkere vruchten. Elke keer als ik aan het paradijs denk ik aan lekkere vruchten. Lekkere, sappige vruchten die je niet kunt vinden bij de Aldi, bij de Dirk en bij de Albert Heijn. Als je eet van die vruchten, dan heb je echt al je vitamine binnen en nog veel meer en ze smaken overheerlijk. Een perfecte plaat. Perfectie. Net zo perfect als de hemel was. Net zo perfect was de aarde die God had geschapen in 6 dagen. Je wilt toch nooit perfectie in de steek laten? Waar de mens kon praten vrijelijk met God. En God met de mens. Daar waar rust was. Vrede en heerlijkheid. Fantastisch. Satan als slang nam geen genoegen mee dat zijn positie uit de hemel niet gehandhaafd kon blijven. En wat deed deze duivel? Ik heb de engelen opgestookt. Ik ga die lastige mensen eens opstoken. En er was een dag. En u kent het verhaal. Dat een slang sprak tot een vrouw. En dat die vrouw dacht. Interessant wat deze slang zegt. Misschien heeft God toch niet gelijk. Dezelfde twijfel die Satan teweegbracht in de hemel, deed hij ook met de mens op aarde. En de mens nam van de vrucht. En de mens zag de ellende van zijn eigen naakte en schaamde zich. Pakte vijgenbladeren en verstopte zich voor God. De loon van de zonde is de dood. God had gezegd, eet niet van die boom, eet niet van die vrucht, want dan ga je voor zeker dood. En ze trapte erin. Alles verloren. Alles mis. Einde verhaal. Deze lezingen hebben te maken met profetie. En dus wil je zeggen van, Riley, profetie is toch iets wat in de verre toekomst gebeurt? De eerste profetische boodschap vindt u niet in het Bijbelboek van Daniel in het Oude Testament. Of in het Bijbelboek van Openbaring in het Nieuwe Testament, de laatste boek van de Bijbel. Een van de eerste beloften, de eerste profetie die je vindt, kun je vinden in Genesis 3, vers 15. Op het moment dat alles verloren lijkt, op het moment dat je denkt, het heeft toch geen zin meer, biedt God een uitweg. Op het moment dat de mensen hebben gezegd, stop mij maar in het gevangen, zegt God, ik bied jullie een grote ontsnapping aan. Ik bied jullie aan de mogelijkheid tot een great escape. Ik geef jullie de mogelijkheid om te ontsnappen aan de loon van de zonde, want de loon van de zonde is de dood. In Genesis 3 vers 15 kunnen we lezen wat de Heere zei tegen de slang die Adam en Eva voor een loer voor ogen had gedraaid. Genesis 3 vers 15, daar staat, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal haar de kop vermorzelen, en het zal u de hiel vermorzelen. De belofte werd gegeven. Wat er ook staat te gebeuren, God gaat overwinnen. Slang, je mag denken dat je hebt gewonnen, maar jij gaat in onder. Dit verlossingsplan, deze weg van ontsnapping, is de basis van alle profetie die we straks gaan bestuderen de komende paar dagen. Het is de basis dat je uiteindelijk kunt ontsnappen uit alle ellende, alle zorgen, alle strijd. Want ook al mag het lijken dat het kwade wint, het kwade gaat verliezen. Maar dan moeten wij ons leven wel overgeven aan degene die het leven brengt. Dan moeten we ons leven overgeven aan diegene die liefde is. Dan moeten we ons overgeven aan de waarheid van God en niet van mensen. Wij zijn nu onderdeel van een kosmische strijd, waar uiteindelijk het goede gaat overwinnen. Een van de Bijbelschrijvers schreef in de Bijbelboek Romeinen het volgende. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Beste aanwezigen, deze dag hoeft niet en eindigt ook niet gelukkig treurig. We hebben te maken met een tegenstander. We hebben te maken met een kosmische strijd waar we onbedoeld mee te maken hebben. Maar wat die slang ook wil, wat de boze over ons leven dreigt te maken. De eerste profetie zegt, blijf je dicht bij Jezus, dan mag je ontsnappen. Toch hebben heel veel mensen moeite. Moeite om te luisteren naar de wijze woorden van God. Moeite om hun hart open te stellen voor datgene wat de Heere aan ons vraagt. Ze twijfelen over de Bijbel, twijfelen over de profetie, twijfelen of de Heer ze wel kan verlossen uit alle ellende waar ze persoonlijk en in de maatschappij mee te maken hebben. Ze voelen zich als het ware verdwaald in deze wereld. In het Bijbelboek Jesaja staat geschreven, wij dwaalden allen als schapen en we keerden ons ieder naar ons eigen weg. We doen liever wat we zelf willen. We denken wel dat we het zelf kunnen maken. Maar, zoals we dat vanochtend zeiden, als je de waarheid kent, dan word je vrij. Ellende daar blijf je in als je niet kent wie je bevrijdt. Ellende, daar blijf je in als je niet weet waarom de ellende is in de eerste plaats. Want als je weet waarom ellende is in de eerste plaats, dan zie je de noodzaak om te ontsnappen. Om de wijde wereld in te gaan. En te zeggen, ik weet niet alles wat u precies bedoeld heeft, God, met uw wet voor mij. Maar als uw wet bevrijdt, als uw waarheid bevrijdt, alsjeblieft, laat me dan meer kennen van datgene wat u met mij voor heeft. Heel veel mensen zien de strijd tegen het kwade als een verloren zaak. Je raakt je baan kwijt. Je doet je tv aan en je hoort van demonstraties in Egypte, bomaanslagen in Gaza, Al-Qaeda die de wereld beangstigt. Je hoort van bezuinigingen, mensen die hun baan kwijtraken. Je hoort van mensen die elkander de hersenen inslaan voor 2,5 euro. Ellende alom, omdat ze denken dat ze zelf hun redding kunnen bewerkstelligen. Dat ze zelf hun waarheid kunnen samenstellen. Dat ze zelf kunnen bepalen wat goed is voor hun. En geen oog hebben voor hun naasten. We wonen op een planeet waar de kosmische strijd als het ware is neergedaald. Zo'n gemene slang met gemene streken die het leven zuur maakt. Maar we weten vanavond dat we moeten ontsnappen. Want deze slang mag geen vat krijgen op ons handelen, ons denken, ons redeneren. We moeten niet vallen in de valstrik van die duivel. Maar we moeten kijken naar de uitweg die die Heere ons wil bieden. Er zijn zoveel mensen vandaag de dag die denken dat ze de strijd alleen moeten aangaan. En ze raken teleurgesteld. Teleurgesteld van pijn en moeite. Teleurgesteld dat ze niet af kunnen komen van hun verslaving. Teleurgesteld omdat ze zeggen, het heeft toch geen zin. Het zijn oude woorden uit een oud boek, maar daar kan ik anno 2012 niks mee. Maar de Heere zegt, in de hemel was alles perfect. En is alles perfect. Waarom? Het is gestoeld op een fundament. En dat fundament is Gods wet. En Gods wet is liefde. Liefde niet zoals we dat hier op aarde kennen. Maar ware naaste liefde voor elkander. Zelfopofferende liefde. Liefde die ons verstand te boven gaat. Liefde die zegt, ben je in problemen, ik ga je redden. Heb je zorgen, ik ga je helpen. En ook al is het misgegaan op een bepaald moment, en dacht iemand, die slang, ik kan zelf wel bepalen wat goed is. Ik ga me gelijkstellen aan God. Dat deze slang op aarde kwam en het moeilijk maakte voor de mensen op aarde om zich te houden aan God geboden en uiteindelijk ook viel. Dat deze slang in het allereerste Bijbelboek, in het derde hoofdstuk, al te horen kreeg, slang, jouw tijd is voorbij. Als u één ding moet onthouden van deze avond, is dat als je dicht blijft bij de Heere, je niet hoeft te vrezen voor de slang. Wat u moet onthouden van deze avond is, dat de profetie zegt, Jezus wint. Satan verliest. Er zijn heel veel mensen die komen met allerlei complottheorieën en valse profetieën. Als je naar mij luistert, dan bied ik jou een uitweg uit alle problemen en ellende. Als je naar mij luistert en naar mijn therapieën volgt, dan word je een sterk mens en kan je tegen het kwade strijden. Beste aanwezigen, er is maar één ding wat helpt en dat is Jezus volgen. Jezus die in Matteüs 5 zei, niks van de wet gaat verloren. Geen titel, geen jota. Alles blijft staan, want ik ga niet de wet afbreken, maar vervullen. De profetie zegt, Jezus wint. Waarom twijfelen er mensen aan de profetie van God, als ze van tevoren al weten wie de winnaar is? Dit is één geloof. Het christelijk geloof is een geloof waar je van tevoren met alle zekerheid weet dat als je goed kiest, je binnen bent. Bij anderen moet je allerlei werken doen. Moet je goed zijn en lief en braaf. En als je voldoende goede dingen hebt gedaan. En je hebt je lijstje afgevinkt. En je hebt meer goede dingen dan foute dingen. Dan gaan de hemelpoorten open. En dan zegt Petrus, in sommige geloven zeggen dat. Dan staat Petrus bij de hemelpoorten. En zegt zo van, goh, je hebt je lijstje mooi gehad. En zegt van, nou, kom maar binnen. De Bijbel leert dat wij allemaal hebben gezondigd. Wij derven allemaal, zoals de Bijbel zo mooi zegt, de heerlijkheid Gods. Wij komen er niet uit onszelf. Hoe braaf, hoe lief je bent. Hoe vaak je de tuin van de buren aanhardt. Hoe vaak je hier in de kerk de muren verft. Hoe vaak je honderden euro's overmaakt voor kinderen in Afrika. Allemaal goede zaken, moeten zeker vooral mee doorgaan. Maar dat biedt geen redding. Redding komt alleen door het houden aan de waarheid. De waarheid zoals die voorstaan in de geboden van liefde in Gods woord. De Bijbel zegt dat die vijand, die duivel, het kwade, van alles doet om ons iets anders wijs te maken. In het Bijbelboek 1 Petrus, hoofdstuk 5, kunnen we lezen hoe die Satan te werk gaat. Petrus schrijft daar het volgende. Wees nuchter, dus met andere woorden, denk goed na, wees niet bedwelmd, wees nuchter en waakzaam, wees oplettend. Want je tegenpartij, die zegt Petrus het al, die is onze tegenpartij, de duivel. Hij is niet onze vriend, hij is onze tegenpartij. Die gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Zou kunnen verslinden. Je hoeft niet verslonden te raken. Want immers, wij geloven nu en we hebben gehoord van, hier is de profetie en die zegt, Satan, jij verliest. Waar deze avond eerst begon met het idee van, Riley, je komt met een verhaal en je zegt dat er geen ontsnapping mogelijk is. Ik zat al in een gevangen en ik ging nog dieper in het gevangen. Maar er is een uitweg. Jezus biedt een uitweg. Die uitweg was er al voordat u en ik waren geboren. Want in Genesis 3 zei je Jezus, de Satan, jouw kop wordt vernietigd. Is het niet fantastisch dat wij kunnen deelnemen en mogen deelnemen aan een ontsnappingspoging? De Bijbel beschrijft in Openbaring 12 dat er iets is weggelegd. Iets moois is weggelegd voor mensen die die eerste profetie hebben geloofd en hebben bewaard. Dat er een ontsnapping is, voor mensen die zich willen houden aan de woorden van de Heer. En dat is niet Openbaring 12, maar Openbaring 2. Openbaring 2, vers 10. De Bijbel voorspelt overwinning. In het laatste profetisch boek staat er: wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie de duivel voor sommigen van u in de gevangenis werpen, omdat je verzocht wordt. Sommige mensen die gaan ellende meemaken in het leven. Misschien maakt u ellende mee op dit moment. Misschien heeft het te maken met een baan die misschien op de tocht staat. Misschien heeft het te maken met een familie die ziekte heeft. Misschien heeft het te maken met onrust en paniek in uw eigen leven. Misschien brengt de duivel u op momenten van twijfel en van: Heer, geef het me allemaal zin. Maar in Openbaring 2 vers 10 lezen we: wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Als je van tevoren weet wie er wint, dan is het maken van een keuze vrij eenvoudig. Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. We begonnen deze lezing met een gevangenis. We begonnen deze lezing met beelden van onrust in de samenleving. En dan denk je van: ja, ellende om ons heen. Een groot kosmisch probleem en daar ben ik nu als een bewoner van deze aarde deelgenoot van. Maar we kunnen ontsnappen. De bevrijdingspoging en de bevrijdingsactie is geen makkelijke weg. Ik sta hier niet voor u door te zeggen van: als u kiest, dan gaat u weg over rozen. Er zijn mensen in deze zaal die hebben gekozen voor die bevrijdingsactie. En als u met ze praat, hebben ze momenten van vreugde, maar ze hebben ook wel degelijk momenten van verdriet en pijn. Maar ze weten dat ze de weg wandelen met iemand die ze van tevoren af, voordat ze überhaupt werden geboren, de overwinning werd beloofd. Wie kiest voor bevrijding, heeft uitzicht op een betere plaats. Maar dan zegt u van: Riley, ja, maar wie gaat mij dan bevrijden? Wie is dan diegene die ons die overwinning gaat schenken? Wie is dan degene waar je op je hoop en je vertrouwen en alles kan overdragen, zodat je staande blijft en niet wordt misleid door het kwaad? Morgen avond, om de klok van 7:30, komen we hier bij elkaar en dan gaan we kijken wie de prison breaker is. We gaan kijken wie in de profetie beschreven staat die ons kan helpen van dit ellendig zonde probleem. Want weet u, net als de profetie van tevoren zegt wie er gaat winnen, zegt de profetie ook nauwkeurig door heel de Bijbel heen wie waardig en goed genoeg is om ons te helpen uit alle zorgen en alle problemen van dit leven. Wie degene is die ons gaat ontsnappen uit de gevangenis. En ik hoop dat u samen met mij morgen gaat ontdekken uit de Bijbel, uit het prachtboek, wie deze persoon is. Ten slotte wil ik u nogmaals helpen herinneren dat als u vragen heeft over deze avond, of van andere dingen over de profetie die u misschien heeft gehoord, dat u bij binnenkomst een briefje kan achterlaten, op uw vraag kan stellen en die zullen we dan morgen of in de loop van de week behandelen. En uiteraard, zoals ik zei aan het begin van deze avond, u kunt ook gebruik maken van het sociale media. Dus als u twittert naar hashtag, hoe heet het, hashtag TheGreatEscapeNL. Of kijk op Facebook, Facebook TG Escape. Dat u alle vragen kunt stellen, dat u informatie kunt krijgen over deze avonden. Dat u strakjes ook alle teksten die ik behandeld heb en alle teksten die ik niet zo heb laten oplezen, maar wel heb gebruikt voor deze lezing, kunt u allemaal nalezen. En voor degenen die hier als bezoeker regelmatig naar deze lezing komen en tenminste uw adresgegevens achterlaat, die krijgt dit 100 pagina tellend boekwerk The Great Escape, waar alle teksten van deze lezing in staan. Zijn er volgens mij een stuk of 80, bijna 100, 150 teksten. En daar, ik kan ze ook niet allemaal behandelen. Dan kunt u nog dieper studeren in datgene wat u heeft gehoord. En er staan in het boek ook wat suggesties voor boeken die u zou kunnen bestellen, zou kunnen kopen. Om nog meer te kunnen weten over datgene wat de Bijbel ons vertelt over de profetie. Beste aanwezigen, rest mij om deze avond te beëindigen door te zeggen dat wij niet in wanhoop hoeven te leven. Want als wij samen zingen lied 214, en dat is het lied wat heet Wij hebben een hoop. En die hoop kan je alleen maar uitspreken na een avond als deze, waarin we hebben gezien dat je kan bevrijd worden van de ellende van de wereld, als je blijft bij Jezus Christus. Als je blijft bij de geboden van onze Heer en Heiland. Want als je die hoop vasthoudt, dan mag je staan en dan mag je bevrijd worden. Amen.